podcast over werken met een arbeidshandicap. Vandaag mag ik Ingmar de Maartelare ontvangen. Hij is arbeidsconsulent bij Divergent, ook partner van het Code for Diversity project waar deze podcast deel van is. Welkom.
Dank u.
Als opwarmer, de eerste drie dingen die spontaan in jou opkomen bij het woord inclusie.
Ja, daar moet ik eens over nadenken. Ik denk vooral aan, in functie ook van mijn werk, inclusie is dat iedereen de kans krijgt om deel te kunnen uitmaken van de arbeidsmarkt. Het doet mij ook aan het onderwijs, denk ik, waar dan je een beetje aan hetzelfde hebt. Dus dat iedereen van welke afkomst of welke beperking ook deel kan uitmaken en degelijk onderwijs kan genieten. En dat zijn twee belangrijke onderdelen van een inclusieve maatschappij, volgens mij. Waar natuurlijk ook in andere zaken van de maatschappij, denk maar zelfs aan de politiek, is het even goed belangrijk. Of in het bedrijfsleven, in het algemeen.
Oké, dankjewel. Ja, tijd om de luisteraar een beetje meer kennis te laten maken met jou. Wie is Ingmar?
Dus ik ben Ingmar de Maartelare. Ik ben arbeidsconsulent voor Divergent. Woonachtig in het Gentse. Ik doe deze job al een ruime tijd. Maar ben eigenlijk, en dat is een beetje atypisch, ik ben technisch geschoold, dus ik heb ook een technische interesse. Maar heb gaandeweg de functie van arbeidsconsulent op de werkvloer en met bijscholingen aangeleerd en uitgevoerd. Ik ga daar straks nog wel wat meer over vertellen. Daarnaast, ik heb een gezin met drie kinderen, een samengesteld gezin met drie kinderen. Die in de puberfase zitten. Mm-hmm. Dus dat zorgt voor de nodige animatie.
En naast je werk, wat houd je nog bezig?
De zorg van de kinderen, zoals ik al wat zei. Ik ga wel graag eens op reis, op staptocht. De wereld verkennen al wandelend, vind ik wel fijn. Vaak met vrienden. Ook samen met mijn partner op stap gaan. En dat is momenteel wat minder, maar ik heb het verleden toch heel wat vrijwilligerswerk gedaan voor verschillende projecten. Onder andere voor het huidige Recolto, het vroegere Vredeshanden, ben ik wel actief geweest. Dus dat zijn zowel zaken die mij bezighouden. Maar ik ga even goed graag eens naar de film en op stap met vrienden.
Oké. Ja, je zei het al, je gaat nog wat meer vertellen over wat een arbeidsconsulent of ook wel arbeidsbemiddelaar of ook wel arbeidsbegeleider precies inhoudt. Dus dat mag je nu gerust vertellen. Wat doen jullie?
Misschien eerst iets vertellen over Divergent. Divergent is een organisatie die een onderdeel uitmaakt van de Universiteit Gent. Wij bestaan al behoorlijk lang, opgericht in 1967. Waarbij dat we eerst gericht waren op het begeleiden en het ondersteunen van mensen met fysiek-motorische handicap. Terwijl dat ook vandaag een veel bredere groep geworden is. Dus ook omdat de financiering veranderd is in de jaren heen. En op vandaag hebben we twee belangrijke zaken. Enerzijds is dat ondersteunen van mensen op het werk in opdracht van VDAB. En anderzijds doen we dat eigenlijk zelf ook. En hebben we nog ook een HR-afdeling die werkgevers ondersteunt rond thema's als burn-out, ziekteverzuim, veerkracht. Om ons motto mensen versterken op het werk te proberen waarmaken. En dat doen we met een equipe van zowel arbeidsconsulenten als specialisten in de thema's HR, om op die manier zowel werkzoekenden of mensen die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen door gezondheidsproblemen, om die te gaan ondersteunen, om hun werk verder te kunnen zetten of een nieuwe job te kunnen aanvatten. Dat is een notendop wat Divergent doet. Onder andere toch, en waar ik mee bezig ben, wat mijn opdracht is, is enerzijds werkzoekenden in het kader van de opdracht van VDAB, werkzoekenden met een gezondheidsprobleem of een beperking begeleiden naar een job. Dat zijn, en dat kunnen mensen zijn die zowel op ziekte staan of werkloosheid of zelfs een uitkering van sociale zekerheid genieten. En die daarin ondersteuning wensen. Vaak meestal toegeleid door VDAB zelf en GTB. En daarnaast ondersteun ik ook mensen die actief aan de slag zijn, maar die moeilijkheden ondervinden. Het zij dat ze daar zelf mee aangeklopt hebben bij VDAB, het zij dat werkgever dat aangeeft, en dat zij samen naar een oplossing zoeken om rond een vermoeden van een beperking of een beperking zelf daarmee aan de slag te gaan. En dat wij vanuit onze expertise daar de nodige tools proberen te vinden. Een specifiek project waar ik dan ook mee bezig ben, en die wat gespreid is over de twee domeinen die ik net verteld heb, is eigenlijk Rentree. Rentree is een project dat nog altijd door Kom op tegen Kanker ondersteund wordt, maar vroeger gefinancierd werd en nu door VDAB gefinancierd wordt. Rentree probeert mensen die een kankerbehandeling hebben of achter de rug hebben, te ondersteunen in hun stappen naar werk terug. En dat kan ook zijn terug naar de job die hij of zij had, of het zoeken of vinden van een nieuwe uitdaging. En tenslotte heb ik intern ook nog een rol. Ik ben ook verantwoordelijk rond intervisie binnen onze eigen organisatie. Vooral met als doel om kennis en expertise te gaan delen met elkaar. En samen, vooral casegericht, naar oplossingen te zoeken. En dat is meestal in groep, maar kan ook individueel.
Oké. Okay. Ja, in deze podcast spitsen we toe op het werken met een arbeidshandicap. Dus ik vroeg me af, heb jij persoonlijke ervaring met het begeleiden van een toch wel heel diverse doelgroep?
Ja, het is moeilijk om dat in een notendop te verwoorden. Ik ben in 1997 begonnen in West-Vlaanderen voor het toenmalig jobcentrum, het huidige EMIO. En dan in 2005 bij UCBO Divergent kunnen starten. En over de hele periode heen heb ik eigenlijk steeds mensen met een beperking begeleid. Divers. Dat is ook een deel van de opdracht, dat er eigenlijk geen specifiek onderscheid gemaakt wordt van welke bepaalde beperking iemand een begeleiding kan krijgen. Zorgt ook voor een eerder iets algemenere aanpak. Maar we gaan toch steeds op maat werken. Voorbeelden zijn, ik heb ervaring met begeleiden van mensen met autisme. Ik heb ervaring met mensen die psychische kwetsbaarheid hebben. Mensen met fysiek-motorische beperkingen, rugklachten en dergelijke meer. Dus dat is een heel brede groep. Ik heb in zekere zin een beetje specialisatie in begeleiden van mensen met autisme in de IT-sector. Daar heb ik wel wat ervaringen op gebouwd. En begeleiden van ook van mensen die doof zijn of slechthorend. Om daar ook een weg in te zoeken voor hen. Dat is ook vrij specifiek, omdat je wel wat ondersteuningsmaatregelen hebt en zaken nodig hebt om dat te organiseren. Qua communicatie, qua veiligheid en dergelijke.
Mm-hmm. Ja, en op welke vooroordelen ben je onderweg gebotst?
Als ik zo denk aan het ondersteunen van mensen met autisme bijvoorbeeld, of mensen met psychische kwetsbaarheid, is de vooroordelen situeren en vooral in een denkbeeld dat bepaalde mensen daarover hebben. Typisch is van, autisme, dat is Rain Man of dat is bij niks. En daar reikt het niet zoveel verder. Wat mensen vaak onderschatten is ook, ja, het is vaak niet zichtbaar. Waardoor dat, ja, dat je het misschien eerst niet opmerkt, maar dat het toch wel duidelijk is. Dus dat zijn zo zaken, dat, ja, vooroordelen waar we tegenaan lopen. Ook ja, dat bijvoorbeeld mensen die doof zijn, dat ze eigenlijk heel weinig kunnen. Omdat ze niet in staat zijn om te communiceren op dezelfde manier als wij. Maar dat, ja, dat is net het probleem. Ja, dat is zo'n beetje het belangrijkste wat ik aan denk.
En heb je het gevoel dat er, want dat is toch wel een beetje het beeld dat er leeft, dat als het gaat om mensen met gezondheidsproblemen of beperkingen, dat er toch wel wat wantrouwen leeft, hè, bij werkgevers en ook bij teams. Is dat voelbaar?
Ja, ik denk dat dat ook wel een stukje te maken heeft, dat werkgevers soms ook wel tegen bepaalde problemen aanlopen die ze regelmatig soms tegenkomen. Denk maar aan ziekteverzuim of aan fysieke klachten die door een bepaalde job ontstaan. En dat het zoeken is naar oplossingen daarvoor. En dat is niet altijd evident. Waardoor een stukje werkgevers naar mijn aanvoelen inderdaad vaak op zoek zijn naar een witte raaf. En dat zou fijn zijn om die te vinden, maar ik denk dat een bonte kraai interessanter is om mee samen te werken. Dus ik denk dat dat de zaken zijn waar men tegenaan loopt en dat zoeken is om daar ja, een oplossing voor te vinden.
En wat ervaar je zo nog als drempels wanneer er een arbeidshandicap meespeelt?
Als ik denk aan mensen die een kankerbehandeling gehad hebben, daar zit, hoewel dat ik de indruk heb dat daar door sensibilisering en zo verder al wat openheid ontstaan is, maar er zit wel taboe achter. En ik denk dat dat bij veel beperkingen zo is. Men heeft daar een voordeel of een bepaald beeld over en men gaat dat eerder. Dat is dan bedoeld voor instellingen of voor begeleidingscentra die zich daar kunnen over ontfermen. Maar niet in wat dan de gewone arbeidsmarkt betreft. En dat is een drempel sowieso. Als je iemand die doof is bekijkt, dat is niet anders dan dat gewoon een andere taal is die die persoon spreekt. Of het nu Japans is of gebarentaal, het is een andere taal. Dus dat maakt zeker dat een drempel is. En dan in onze maatschappij, waar naar mijn indruk zaken snel vooruit moeten gaan, mensen snel opgeleid, snel moeten inzetbaar zijn. Om het zijpieken op te vangen of dan is dat ook wel begrijpelijk dat het moet vooruit gaan. Het vergt eventjes tijd om iemand de kans te geven. Omgekeerd is mijn ervaring dat veel van die mensen eigenlijk zeer loyaal zijn en zeer hoge motivatie en inzet hebben als die kans ook geboden wordt. Daar zit onze taak als arbeidsconsulent.
En zie je bij de doelgroep zelf ook bepaalde angsten of bepaalde terughoudendheid om de stap te durven zetten naar echt werk, om het dan zo te noemen?
Denk zeker aan vast. Mensen zijn ja, wel bang dat ze terug afgewezen gaan worden. Dat ze gaan afgerekend worden op een bepaalde beperking of iets dat misschien minder normaal lijkt. Waardoor, ja, ik merk dat een aantal mensen ook wel een stuk in de weerstand gaan. En eigenlijk, ja, dat is voor hen een drempel, hè, om daarover te geraken, om eigenlijk in die openheid te kunnen stappen. Om terug te keren op iemand die doof is, hoe kunnen we dat oplossen? In plaats van, ja, het zal niet gaan. Ze hebben heel vaak hun deur voor de ogen zien dichtgaan. Dus daar is die angst is zeker iets dat wel speelt. Ja. Dus dat is ook iets waar we proberen om te werken, hè, als arbeidsconsulent. Van daar ja, op zoek gaan naar de juiste openingen. Om zo ja, mogelijkheden wel te zien ook. Hè.
Mm-hmm.
De stap ja. durven zetten.
Zie jij het dan als een taak van een arbeidsbemiddelaar om werkgevers echt te gaan overtuigen om mensen met een handicap kansen te geven?
Ja, voor een deel wel. Ik denk dat, dat daar ook een maatschappelijke rol bestaat. Dat ja, in een inclusieve maatschappij, dat die mensen met een gezondheidsprobleem of een beperking ook de kans krijgen. En we kunnen daar een rol in spelen, vooral om op een positieve manier ja, die drempels te proberen overwinnen. Of te zoeken naar oplossingen daarvoor.
En is er dan een bepaalde aanpak richting werkgevers die je prefereert? Of heb je daar een visie op van dat is een goede manier om de dialoog op gang te trekken?
Wat ik belangrijk vind in het benaderen van werkgevers is vooral eerst kijken naar enerzijds de persoon die we ondersteunen, die we begeleiden. Daar gaan we eigenlijk eerst een ja, foto of een beeld, wij noemen dat een capaciteitenprofiel bij ons intern, waarin dat we eigenlijk zien van oké, wat zijn sterktes van die persoon? Waar is die heel goed in? Aanvullend op het cv. Het cv geeft een mooi overzicht, maar die sterktes die mogen er wel uitkomen. Maar daarnaast, wat zijn de zaken waar die persoon behinder of belemmeringen ziet en in ondervindt? En als derde luik, wat kan die persoon zelf doen en wat kan de werkgever daarin betekenen? Wat zijn mogelijkheden om daarmee om te gaan? Het vierde stukje is dan eigenlijk ondersteunende maatregelen. En dat maakt eigenlijk een plaatje en als dat een beetje duidelijk is, want dat leeft ook, hè. Iemand kan een stage doen, oriënterend, waardoor dat we meer informatie te weten komen over hoe dat we dat capaciteitsprofiel juist moeten vormgeven of invullen. Maar ik denk dat duidelijk is, en met het beeld van de werkzoekende, dan kunnen we eigenlijk kijken, oké, welke werkgever kan daarbij passen? En dan is het vooral eens kijken van, oké, is dat een omgeving en iets waar die persoon zou kunnen bij passen? En dan kunnen we contacten leggen en dan is de kans al een stuk groter dat er een match mogelijk is. Aan werkgeverszijde is het belangrijk, in heel wat situaties gaan we eigenlijk ook eerst eens prospecteren. En luisteren naar de werkgever, wat zijn de noden? Het is belangrijk als consulent, als arbeidsconsulent, van ook de arbeidsmarkt en werkgevers te kennen, daar een netwerk in uit te bouwen. Al dan niet in samenwerking met de hele organisatie. Want als je die werkgevers kent, kan er ook meer samen gedacht worden. Als de nood naar het invullen van een bepaalde functie er is, ja, kunnen we veel beter een goede kandidaat vinden.
En hoe kan je eigenlijk gaan peilen naar hoe inclusief de visie van een werkgever of van een bepaald bedrijf is?
Maar enerzijds, vooral door in gesprek te gaan, door in dialoog te gaan met de werkgever, door te gaan beluisteren welke vakken of welke plekken ze eigenlijk zoeken, enerzijds, en hoe dat ze die willen invullen. En dan is het vooral kijken, oké, waar kunnen we hier een match vinden? Hè?
Mm-hmm. Ja, want dat is natuurlijk belangrijk om ook te onderstrepen, hè, wat de meerwaarde is van mee te draaien op de reguliere arbeidsmarkten, zowel voor de personen met de handicap zelf, maar ook voor de werkgever en ook voor een heel team. Hoe zie je dat?
Dat is voor mij een van de drijfveren voor het uitvoeren van mijn job als arbeidsconsulent, omdat ja, in onze maatschappij is arbeid een belangrijk gegeven. Het is een manier om een inkomen te verwerven, om deel te kunnen uitmaken van de maatschappij, om erkenning te krijgen. En dat vind ik dat iedereen gegund is. En om dat te realiseren zijn dergelijke stappen wel nodig. Bij voorkeur inclusief, dat iedereen die kans krijgt. Dus dat is wel heel belangrijk. En zowel voor de persoon zelf, om door die erkenning te krijgen, zal de kans op ziek worden kleiner zijn, zal de kans op zich gelukkig voelen groter zijn. Als werkgever heb je daarin een maatschappelijke rol te spelen en kan je daar een meerwaarde bieden, zodat je ook naar je klanten toe, als een gezond, inclusief bedrijf kan naar voren komen. Uiteraard, dat zijn ook keuzes dat je als bedrijf maakt, hè. Ten slotte, als team, om het samenwerken. Ik ben overtuigd dat een team beter functioneert als er een mix aanwezig is van wat we in onze maatschappij ook zijn. We zijn een mix van allerlei mensen, zowel met migratieachtergrond als mensen met een gezondheidsprobleem of met een bepaalde beperking. Als mensen die daar minder mee te maken hebben. Dus dat lijkt mij zeer zinvol en een meerwaarde voor een team.
Ja, in de eerste aflevering van deze reeks sprak ik met Piet de Vos. Dat is iemand die blind is. En die dat ook aangaf van de wederkerigheid die ontstaat binnen een team. Dat een van de mooiste dingen is. Dus dat is wel, denk ik, wel belangrijk om dat genoeg te onderstrepen. Dat daar voor iedereen verrijking in zit, denk ik, in die samenwerking.
Klopt, zeer zeker. Dat is iets wat ik al ik zeg het. Voor mij heel belangrijk is een drijfveer om mijn job te kunnen doen. En ik ervaar het ook, hè, als er dan een fijne samenwerking ontstaat na bemiddeling. Dan is dat heel fijn om achteraf ook nog te horen dat men daar eigenlijk ook als meerwaarde ondervonden heeft.
Kan je ons misschien meenemen in zo'n verhaal, iets dat je is bijgebleven, om het nog een beetje duidelijker te maken?
Ja, het verhaal waar ik spontaan aan denk is het verhaal van een man die oorspronkelijk uit Marokko komt, maar die al heel lang hier in België verblijft, maar die ook doof is. En waar ik samen een vrij lange zoektocht naar een job heb gedaan. Dus iemand die klusjesman is en technisch wel wat vaardig is. En we zijn op een gegeven moment bij een bedrijf terecht gekomen waar zonnepanelen plaatsen, maar die ook een magazijn hebben. En daar zat zo wat het interesseveld. En we hebben daar eigenlijk kunnen naartoe stappen. En zijn eigen netwerk heeft daarin geholpen. Dat is ook zo mooi. Omdat blijkbaar daar al twee mensen werkten die doof zijn. En die daar al zo eens over gesproken hadden. Dus hij had daar al iets van gehoord. Maar zij hadden van de mogelijkheden van die variant en de mogelijkheid van te proberen via de werkvloer, dus met werkplek leren, iemand op te leiden. Daar hadden zij nog niet echt van mee te maken gehad. En op die manier zijn we eigenlijk daar terecht gekomen. Hebben we stap voor stap, heeft die man een heel traject gevolgd. Ook zijn heftruckattest kunnen behalen, samenwerking met VDAB dan. Maar voor elke stap is een tolk nodig of is een... en dat zit nu, dat draait soepel. Op de werkvloer kunnen zij gemakkelijk zelf een tolk aanvragen als dan een keer een teamactiviteit is. En ik hoor van hen dat ze heel blij zijn met de samenwerking.
Oké, mooi. Ja, ik hoorde jou zeggen achteraf, dus dat betekent dat die begeleiding op een bepaald punt stopt. Kan je daar nog een beetje een beeld van schetsen?
Een begeleiding start eigenlijk vaak bij het toeleiden door een bemiddelaar van VDAB. of GTP. En dan gaan we voor een zekere tijd aan de slag. Dat is een gemiddelde van de 9 maanden. Dat kan ook minder zijn, dat kan 6 maanden zijn, dat kan soms een jaar duren. Het hangt ook vanaf of daar werkplek leren aan te pas komt. Denk aan een IBO, want dat hoort, valt binnen het traject.
Kan je dat iets kaderen? Want ik neem aan niet iedereen weet wat een IBO is.
Inderdaad, IBO staat voor individuele beroepsopleiding. En dat betekent dat je eigenlijk als werkgever gedurende een bepaalde tijd iemand kan gaan opleiden. Die persoon blijft eigenlijk statuut werkzoekende behouden, maar krijgt een premie op basis van, van het loon die dan na het IBO zal betaald worden. De bedoeling is ook dat de persoon dan toch minstens dezelfde tijd in dienst blijft, maar bij voorkeur in een onbepaalde job kan stappen. Specifiek naar personen met een arbeidsbeperking, als er specifieke kwetsbaarheid is, bestaat ook een IBO Plus, waarbij de kost eigenlijk bijna wegvalt voor de werkgever. Ja. Maar dat noemen we algemeen werkplek leren, maar onder werkplek leren valt ook stage. En stage is een belangrijk aspect in ons werk, vooral om die drempel te verlagen. Het is mijn ervaring dat als iemand de kans krijgt om in een stage, in een korte stage zich te laten zien wat hij kan, wat hij in zijn mars heeft of zij, dat dan mogelijkheden ontstaan. Uiteraard is het belangrijk dat je als werkgever ook een bepaalde nood hebt. Als iemand op stage komt en er is eigenlijk onvoldoende activiteit mogelijk, dan heeft dat inderdaad ook geen zin. Maar als er een bepaalde nood is, dan kan daar zeker een mooie samenwerking ontstaan. En moet er inderdaad soms verder opgeleid worden. En dat kan via een IBO dan. Als die brug, die competenties voldoende aanwezig zijn, dan kan uiteraard een aanwerving er zijn. Ja. Een bijkomende, er zijn dan ook nog subsidies mogelijk, maar misschien moeten we daar nog.
Het ging over hoe zo'n traject bij jou dan verloopt. Dus als er zo'n stage aan de gang is of zo'n IBO, ga jij dan ook ter plaatse op bezoek? Ben jij aanwezig?
Dat is onderdeel van de taak als, of de opdracht als arbeidsconsulent, dat je eigenlijk enerzijds ondersteunt in het zoeken van een bepaalde plek. Maar één keer dat die gevonden is, dat we meegaan. Als er stage georganiseerd wordt, gaan we die enerzijds het administratieve doen, maar ook opvolgen, hoe verloopt die stage, wat gaat er goed, wat gaat er niet goed. Dus dat we gaan evalueren, gaan we op de werkvloer mee. Onze tijd, vroeger hadden we zelfs wat tijd om echt mee te helpen. Dat is door het verhogen van het aantal trajecten veel minder mogelijk. Maar dat werd in het verleden wel nog gedaan. Maar zo kort eens meevolgen of eens observeren is zeker ook wel mogelijk, omdat je dan ook kan gaan helpen van, om die job eventueel wat te herindelen. Eenmaal dat er dan het werkstellen is, voorzien we een periode van nazorg, van minstens 3 maanden. Is dat wel langer nodig, dan gaan we dat ook bekijken. Maar dan ronden we ook wel af.
Wel een continuïteit ontstaan met een jobcoach bijvoorbeeld, als dat zou nodig zijn?
Wel, ja. Er is ook mogelijkheid om een jobcoach in te schakelen. En dat kan zijn voor iets waar een bepaalde persoon nog verder tegenaan loopt of moeilijk mee heeft. Of dat er door de beperking moeilijkheden ontstaan bij het werk. En dat er kan gezocht worden naar oplossingen daarvoor. Taalcoaching kan ook. Ja, dus je kan eigenlijk door middel van een taalcoach, die kan dan ook ingezet worden, hè, op de werkvloer. Maar ook dat is wel in tijd beperkt. Mm-hmm. Een gespecialiseerde jobcoaching op de werkvloer van iemand die aan het werk is, Dat gaat over meestal over 6 maanden, dat kan soms wel langer zijn, maar dat is, ja, dat is beperkt in het aantal tijd en gesprekken dat we daarop kunnen doen.
Mm-hmm. Oké. Okay. En heb je, dat is een nieuwsgierige vraag, omdat dat iets is wat voor Grip heel belangrijk is, maar heb jij al ervaring gehad met mensen die een persoonlijke assistent mee hebben op het werk?
Interessant, maar ik zelf niet.
Want dat is iets dat, we zien dat nog maar amper in de samenleving eigenlijk, maar dat is wel een hele mooie kans natuurlijk.
Juist, ja. Ik heb wel al contacten gehad met mensen die persoonlijk assistent hebben. Maar ja, wat wel, wat ik al vaker heb meegemaakt, is dat mensen wel een ondersteuning genieten van diensten die meer gericht zijn op het welzijn, zowel thuis als een stukje daarbuiten. En dat we dan wel vaak overleg hebben daarmee van, of mee betrokken zijn in overleg als het over werk gaat. Omdat werk niet alleen betekent het werk daar ter plaatse uitvoeren, maar ook zorgen dat je er bent en dat je vervoer hebt en dat je op tijd opgeraakt. En ja, dat als je kinderen hebt, dat daar opvang voor voorzien is enzovoort. Dus er zijn heel wat randfactoren waar we zeker ook rond werken. Okay. Om daarmee aan de slag te gaan. En dus eigenlijk met de partners die nog verder daarin betrokken zijn, gaan we zeker ook wel overleggen.
Ja, lijkt mij belangrijk. Daar kom ik straks nog op terug in een heel specifieke vraag. Maar ik dacht dat het fijn is ter afwisseling om zo eens een inlevingsmomentje in te lassen. Dus stel dat ik een nieuwe cliënt ben en ik kom voor jouw neus zitten met een hele grillige gezondheid. Hoe zou die begeleiding, hoe zou je dat in gang zetten?
Ja, het start altijd, en dat is op zich vrij evident natuurlijk, met een kennismaking. Hè? En in die kennismaking wordt er eigenlijk in een open gesprek gepeild naar interesses, waar wil je naartoe? Welke functie, nou, uiteraard jobgerelateerd. En ik heb het eigenlijk al een beetje benoemd. De stap die ik eerst ga zetten is uiteindelijk het komen tot een capaciteitenprofiel. Het komen tot waar ben je sterk in? Wat kan je betekenen voor iemand of voor een organisatie of een bedrijf? Omdat dan, en daarnaast te kijken, waar loop je tegenaan? Wat zijn zaken die misschien een hindernis kunnen vormen? Om dan te kijken, oké, waar vinden we dan oplossingen voor? Welke tools of welke hulpmiddelen? We hebben het over hulpmiddelen nog niet gehad, maar die zijn ook beschikbaar. Zowel voor fysieke situaties als bepaalde tools om te structureren, bijvoorbeeld om iemand met autisme wat meer ondersteuning te bieden. Welke taal gebruik je? En ik bedoel niet alleen welke gesproken taal, maar ook
non-verbale communicatie.
Non-verbaal, of communiceer je makkelijker met mail dan met telefoon? Dat zijn eigenlijk vrij eenvoudige. Het lijkt allemaal evident, maar het is wel handig om mee te nemen en om eigenlijk te zien waar kunnen we de beste match vinden. Weten wat er op de arbeidsmarkt speelt en wat er dan mogelijkheden zijn, is wel belangrijk daarin.
En hoe hou je daar het overzicht van alle overheidssteun, alle mogelijkheden die er zijn en wat de alle vereisten zijn, vooral die verschillende. Neem nu bijvoorbeeld de Vlaamse ondersteuningspremie, iets als dat. Dat is toch een beetje een wildernis.
Het is een wildernis waar we proberen bij te blijven. En dat doen we door ons intern ook wat te organiseren. Om eigenlijk een aantal collega's zijn expert in een bepaald domein. En die volgen dat dan ook op. Waardoor dat we als gehele organisatie, als we dan met een bepaalde vraag zitten, of niet helemaal zeker zijn hoe het juist in elkaar zit, dat we dan bij een collega terecht kunnen die dat misschien wel weet. Dus dat is een eerste manier om het te doen. En verder is het een stukje bijhouden. En eigenlijk vaak ook de open vraag stellen van wat is er als het mogelijk, of als er iets mogelijk is, dan kan het wel uitgezocht worden. Mm-hmm. En op die manier kom je ook wel die kennis te weten. Hè. Er bestaat het wat de arbeidsmarkt betreft. Er is een goede website van VDAB. Het onderdeeltje knelpuntberoepen. Daar kan je ja, een overzicht vinden van, die, van welke vacatures zijn er effectief ook veel gevraagd. En dat is belangrijk. Om dan eigenlijk ja, te zien ook, of dat bepaalde competenties ook wel matchen met een van die knelpuntberoepen. Want dat maakt de kans groter om vlotter een baan te vinden natuurlijk. Dus daar moeten we zeker rekening mee houden als consulent ook. Dus het is een enerzijds kennis van bepaalde beperkingen en hoe mee omgaan. En anderzijds de arbeidsmarkt ja, toch ook opvolgen en erkennen eigenlijk.
En stel nu dat ik zelf niet zo spraakzaam ben of niet zo goed ben om te zeggen van dit zijn mijn capaciteiten, mijn talenten en ik laat mij begeleiden door een vertrouwenspersoon. Hoe ga je daarmee om? Is dat dan iemand die ook een vaste waarde is binnen zo'n traject?
Dat kan zeker. Ik zie daar geen enkel probleem in. Ik denk zelfs dat wij een stukje ook zelf ook optreden als vertrouwenspersoon voor het zoekgedeelte dan. Dat wij altijd ook gaan peilen van oké, het eenmaal we weten van oké, we gaan die of die richting uitproberen. Die kan ook nog wijzen, want een oriëntatieproces kan wel wat zijwegen nemen. Maar dan gaan we ook afspreken, hoe gaan we dit aanpakken? Wat kan je zelf? We gaan zoveel mogelijk proberen mensen zelf iets te laten doen. Maar als ze tegen iets aanlopen, dan gaan we daarin ondersteunen. En eventueel zelf de contacten leggen. Of stappen zetten om, ja, als iemand dat moeilijk ervaart. Maar belangrijk vinden wij ook, en dat is ook omdat het een tijdelijk traject is, ja, dat mensen een stukje leren daar zelf mee aan de slag te gaan. Zelf tools en middelen vinden om ja, die stap naar de werkgever te zetten, mocht het na een zekere tijd toch weer nodig zijn.
Maar jij neemt nu bijvoorbeeld een jonge vrouw met een verstandelijke beperking, ik zeg maar iets, die heel vaak wordt bijgestaan door de mama die dan dienst doet als vertrouwenspersoon. Dat is niet ondenkbaar dat er zo'n casus zich voordoet. Dus
zeker. We gaan afstemmen met de vertrouwenspersoon zelf. In samenspraak. Want het kan begrijpelijkerwijs ook wat vreemd overkomen voor een werkgever dat de moeder er steeds bij is. Om dat voorbeeld aan te nemen. Dan gaan we ervoor eerder voor kiezen om het te mogen overnemen. Omdat we iets meer de externe neutrale functie hebben, dan gaan we dat op die manier een stukje opvangen. Mm-hmm. Ook daar, als het gaat over iemand met een verstandelijke beperking, dan weten we ook wel dat de zelfstandigheid beperkt is. En dan gaan we op een aantal vlakken moeten blijven ondersteunen. Mm-hmm. Ik bedoel, in het eenmaal aan het werk, dat betekent ook dat het aanspreekpunt of het een mentor hebben of de ondersteuning die een stukje bij de werkgever kan gebeuren, ja, dat we die ook gaan aanmoedigen. Mm-hmm. Ja, op die manier onze rol ook op een gegeven moment kan losgelaten worden en dat die werkgever verder kan.
Ja, nu je het hebt over de werkgever, voor alle werkgevers die luisteren, waarom is het de moeite waard om een arbeidsbemiddelaar in te schakelen?
Een arbeidsbemiddelaar kan volgens mij het verschil maken in enerzijds de werkzoekende goed te kennen, zicht te hebben op wat er op de arbeidsmarkt speelt en hoe er bepaalde functies in elkaar zitten. En anderzijds ook goed zicht te hebben op wat er allemaal kan ondersteunen. En dat hoeft allemaal niet altijd veel te kosten. Om te beginnen, stages zijn kosteloos, meestal. IBO is tegen vergoeding, dat heb ik daarnet verteld. Maar er zijn terugbetalingen van arbeidspostaanpassingen, als dat nodig zou zijn. Een deel van deze mensen hebben een ondersteuningspremie, een Vlaamse ondersteuningspremie. Dat krijg je dus eigenlijk als werkgever, eenmaal ze in dienst zijn, ook een deel van de financiële inspanning terug.
Ja, en heel die administratieve molen, daar kunnen jullie in ontzorgen ook, neem ik aan.
Ja, wij nemen een stukje zelfs over. Als het gaat over het administratieve luik bij zowel stage als een individuele beroepsopleiding, IBO, dan ligt dat voor het grootste stuk in onze handen. Waar wij daar eigenlijk mee aan de slag gaan. En zorgen dat dat in orde komt. Dat is ook belangrijk, want dan blijft het statuut ook beschermd van betrokken werkzoekenden. Maar dat is zeker iets dat wij in ondersteunen. Maar ook, ja, hoe vraag je bepaalde premies aan? Hoe kan je dat activeren? Ja, daar gaan wij zoveel mogelijk in ondersteunen.
En jullie dienstverlening is voor een werkgever kosteloos?
Dat is een kosteloze dienstverlening, want dat is een dienstverlening die betaald wordt door VDHB. En wij als partner doen dat in opdracht.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Nu om af te sluiten, op www.gavoordiversiteit.be, de website van dit project, kunnen arbeidsbemiddelaars zelf ook terecht voor een e-cursus werkgeversbenadering. Jij bent al eens gaan voorproeven. Wat neem je nog mee?
Wel, ik vind het zeer mooi vormgegeven, deze e-cursus, wat eigenlijk op een vlotte manier de belangrijkste tools en handvaten om als arbeidsconsulent aan de slag te gaan, kan terugvinden. Transparant, eenvoudig uitgelegd, met pictogrammen en infographics, vind je heel gemakkelijk je weg. Voor consulenten met wat ervaring zullen heel wat zaken vanzelfsprekend zijn, maar toch ook verfrissend. Hmm. En ja, dat vond ik wel fijn om te zien. Iemand die net start als consulent gaat daar zeker ook iets aan hebben. Omdat je dan ja, echt de wegwijs vindt, wat een leidraad vindt. Zonder zeer strikt te zijn. Je geeft een leidraad, hè, en dan kan je er zelf mee aan de slag. Dus ja, ik raad het als eerste aan om het eens door te nemen.
Dankjewel om te luisteren naar Inclusief Wablief. Deze podcast kwam tot stand met steun van het Europees Sociaal Fonds. Ga zeker ook eens kijken naar de website www.gavoordiversiteit.be. Je vindt er heel wat informatie, zowel als werkgever, als arbeidsbemiddelaar of als persoon met een arbeidshandicap zelf, over wat het betekent en wat de meerwaarde is om inclusief aan de slag te gaan.